Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan. En waarin je alles leert en hoort over Duitsland. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
En ik ben Chris Alberts en ik volg Duitsland een beetje.
Ja, waar waren we deze keer, Chris? Want we gaan iedere twee weken ergens naartoe. Waar waren we deze keer?
We waren bij de Frankfurter Boegmesse.
Ja, op de Frankfurter Boegmesse in Frankfurt.
Zeker.
Ja, dat was toch echt wel mooi, hè?
Ja, het is een enorme festijn, elk jaar.
Ja, er waren dit jaar 238.000 bezoekers op de Frankfurter Boegmesse. Het duurt één week en dat is de grootste boekenbeurs ter wereld. Voordat we daarover gaan praten over de Boegmesse, gaan we eerst naar ons blok over de actualiteiten. Heb je Duitsland een beetje gevolgd, Chris?
Zeker, ik heb het een beetje gevolgd.
Oké, want we waren er natuurlijk. Want er is wel heel veel discussie weer in Duitsland de laatste dagen.
Ja, weet je het idee dat het hetzelfde soort discussies zijn als in Nederland soms?
In welke zin?
Nou, het gaat erg over migratie en zo.
Ja, want toen we op die Boegmesse waren, toen barstte er een discussie los over Friedrich Merz, de bondskanselier. Hij had opmerkingen gemaakt over het stadsbeeld van Duitsland. Hij was in Brandenburg aan het begin van vorige week op een bezoek en toen gaf hij een persverklaring. En op die persverklaring had hij het ook over migratie. En hij zei daar dat migratie, dat het zeg maar steeds meer onder controle is, zoals hij dat noemt. Het aantal migranten dat komt is geslonken met 60% van augustus 2024 naar augustus 2025. Met 60%. En toen zeiden we moeten alleen nog wat aan het stadsbeeld doen. En die uitspraak, de zogenaamde stadsbeeldaussage, zo heet het nu al, van Friedrich Merz.
Het is nu al een soort traditie.
Het is nu al een soort van historisch moment.
Ja, een soort historische moment dat hij dat gezegd heeft.
Precies, een stadsbeeldaussage. Daar gaan we even naar luisteren. Hoe zei Friedrich Merz dat nou?
So, und bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Ja, Chris, er was in de CDU-CSU een discussie namelijk ontstaan over of er moet worden samengewerkt met de AfD. Er is in Duitsland een informeel cordon sanitair, dat heet die brandmauer. En dat betekent dat de andere partijen niet willen samenwerken met de rechtsradicale AfD. Maar de discussie die werd op een gegeven moment overschaduwd door de Stadtbild-aussage van Friedrich Merz. En op een gegeven moment ging het alleen maar over die uitspraak. En wat er gebeurde was dat er op zondag, afgelopen zondag, toen waren wij al lang uit de Boegmesse, waren wij wel weer terug in Nederland. Was er in Berlijn een demonstratie van ongeveer 1500 voornamelijk linkse en feministische en migrantenvrouwen. Mm-hmm. En die zeiden, wir sind das Stadtbild, wij zijn het stadsbeeld. En wie denkt Friedrich Merz wel niet dat die is?
Yeah.
En de volgende dag was er een persconferentie weer in het Konrad Adenauerhaus. Dat is het hoofdkwartier van de CDU in Berlijn. En dat ging inderdaad over die AfD. Hè. Merz maakte heel goed duidelijk dat ze niet gaan samenwerken met de AfD. En in het komende jaar, als er weer nieuwe verkiezingen zijn op regionaal niveau, dat hij dan de strijd zal aangaan met de AfD. En verder hadden ze nog een aantal andere dingen besloten. Maar toch ging het weer over die uitspraak van dat stadsbeeld.
Het is echt historisch dat
hij
dat gezegd
historisch.
Heeft.
Het heeft wel behoorlijk wat teweeg gebracht.
Dat is echt impact gemaakt.
Ja, dat is echt behoorlijke discussie momenteel in Duitsland. En wat interessant eraan is dat hij een vraag kreeg van een journalist. Moet hij die uitspraak die u heeft gedaan, moet hij die niet terugnemen? En toen zei hij het volgende, namelijk dat hij dat niet gaat doen.
Herr Fischer, ich frage mal zurück. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Und wenn unter diesen Kindern Töchter sind, dann fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort. Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal, wir müssen daran etwas ändern. Und der Bundesinnenminister ist dabei, daran etwas zu ändern. Und wir werden diese Politik fortsetzen. Wer es aus dem Lebensalltag sieht, weiß, dass ich mit dieser Bemerkung, die ich der letzten Woche gemacht habe, recht habe. Ich habe sie übrigens nicht das erste Mal gemacht und ich habe sie auch nicht als einziger gemacht. Es gibt viele, die das so sagen, die das so bewerten und so beurteilen. Und noch einmal, fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum. Alle bestätigen, dass das ein Problem ist.
Merz, sie sagte dus, hè, vraag het aan uw kinderen, vraag het aan uw dochters, het is echt een probleem. En ja, kijk, wij liepen op een gegeven moment, waren op een gegeven moment klaar bij de boegmessen. En toen liepen we door het centrum van Frankfurt rondom het station.
Ja.
Ja, en daar viel jou ook wat op.
Nou ja, het is een heel haveloze toestand, is het.
Hoe bedoel je?
Maar er liepen allemaal mensen rond dat je denkt, wat doen deze mensen hier de hele dag?
De alleenstaande migrantenmannen op straat.
Allemaal mannen met een migratieachtergrond die daar alleen of in groepjes rondhingen en in best wel grote getalen. Ja, dat is wel iets van het stadsbeeld, maar, zeg maar.
Je bedoelt dus met een niet-westerse migratieachtergrond.
Met een niet-westerse migratieachtergrond. Ja. En jij wist dat er Afghaanse vlaggen hingen.
Dus ja, klopt. Ik herkende die Afghaanse vlaggen.
Ja, dus ik denk altijd elk Europees land heeft zijn eigen migratiegroepen.
Mm-hmm.
En daar hebben ze dus kennelijk veel Afghanen in Frankfurt.
Ik denk in Frankfurt dat op die plek misschien veel Afghanen zijn. Maar het valt mij op dat op stations in Duitsland inderdaad dat het beeld wel is.
Ja.
En kijk, wij zijn mannen, dus...
Dan maakt het niet zoveel
bij
uit.
Bij ons doen ze zeg maar niet zoveel. Maar ik ken ook vrouwen in Nederland en ook in België die dus niet alleen over straat kunnen. En ja, die het gewoon echt moeilijk hebben soms.
Ja,
dus
daar heeft Merz het over.
En daar heeft Merz het over. En in Duitsland speelt het ongetwijfeld ook.
Maar het is best wel hard wat hij zegt.
Ja, het is wel hard wat hij zegt. En ik denk dat het hard overkomt. Maar ik denk dat heel veel mensen zo denken.
En horen dit Harry Bontebal niet zeggen in Nederland.
Nee, die zal dat niet zeggen, nee.
Nee, dus nee. Het is toch wel, dan voel je de hete adem van de AfD toch wel in je nek.
Ja, misschien wel. Maar ik weet niet eens of Merz het zegt omdat de AfD het zegt. Misschien ook wel omdat hij het meent. Die persconferentie, waar we het dus net over hadden. Daarmee was dus de kous nog lang niet af.
Ja.
Want er kwam de volgende dag, en dan hebben we het alweer over dinsdag deze week... kwam er een demonstratie voor het Konrad Adenauerhaus. Dus voor het hoofdkwartier van de CDU... van een paar duizend linkse en feministische vrouwen. En een van die vrouwen was Ricarda Lang. En dat is een voormalig kopstuk van de Groene Partij. Nog steeds wel een bekende in de Groene Partij. En die zei van... ja, Merz moet ophouden hiermee met ons te gebruiken en misbruiken. En ze had het erover dat... ja, rechtse en conservatieven moeten ook eens gewoon een keer openstaan voor abortus en dat soort dingen allemaal. Dus het werden eigenlijk vrouwenthema's werden erbij gepakt om een punt te maken. En wat ook interessant was, is dat ze het ook in het racistische spectrum zetten.
Ja.
En daar gaan we even naar luisteren, want dit is dus een linkse jonge vrouw van de Groene Partij die dus in dit geval de mening geeft.
Stattdessen macht Friedrich Merz es zu einem Problem des Aussehens, also zu einer Frage, wer deutsch genug aussieht, das heißt eigentlich in seiner Welt, wer weiß genug aussieht. Als ob ich erkennen könnte, wenn ich mir auf der Straße begegne, wie lange diese Person hier lebt, ob sie in diesem Land einen Aufenthaltsstatus hat, ob sie es nicht hat, was sie eigentlich macht, als ob Kriminalität ein Problem singulär von nicht weißen Menschen wäre, als ob Abschiebung dieses Problem lösen würde.
Nou ja, zij zegt dus dat het eigenlijk om gaat dat deze mensen op straat, mm-hmm. Het stadsbeeld, het straatsbeeld, dat niet-westerse migranten zijn en dat het dus discriminatie
dat het racistisch
is. En dat je niet naar huidskleur natuurlijk moet kijken, maar dat je moet kijken naar de daden. Alleen de cijfers zeggen helaas dat het in Duitsland ook zo is.
Ja.
En dat heb ik ook niet verzonnen in die zin.
Want het is ook in de Duitse media geweest dat het toch niet helemaal, dat het niet over kleur gaat, maar dat er wel echt iets aan de hand is.
Niet overal, want je hebt in Duitse media meer algemene media, je hebt linkse media en je hebt ook rechtse media. En een rechtsmedium is bijvoorbeeld Welt. En Welt, het magazine heeft ook Welt TV. Dat is een eigen tv-station en daar worden rechtse meningen verkondigd.
Ja.
En vanuit de rechterhoek komt er nu tegengas van Dorothea Scopelius. Een journaliste die bij Welt TV zit. En die heeft een groot stuk geschreven op de website van Welt. Dat zij zich herkent in het beeld wat Merz schetst.
Ja.
En dat zij benoemt ook de feiten. En ze zegt in dat stuk ook dat de cijfers zijn ook echt wel veranderd. Want ze zegt in 2017 uit onderzoek bleek dat 27% van de ondervraagde vrouwen zich onveilig voelden op straat. Dus 2017. En 2024, vorig jaar, is het alweer 40%.
Mm-hmm.
Dus het is gestegen van 27 in 2017 naar 40 vorig jaar.
Yeah.
En ook het aantal seksuele misdrijven tegen vrouwen is vanaf 2015 tot 2024 gestegen met 177%.
Yeah.
Dus er is iets aan de hand in Duitsland. En luisteren even naar hoe Dorothea Scopelius dat in de uitzending zei van WeltTV.
Wir Frauen haben sehr lange für unsere Rechte hier im Westen gekämpft. Und diese Rechte, auf die können wir sehr stolz sein. Und das heißt, dass wir diese Rechte letztendlich auch verteidigen müssen, beziehungsweise vielleicht beibringen müssen, denen, die hierher kommen und diese Rechte nicht kennengelernt haben. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Frauen mit Migrationshintergrund aus arabischen Ländern, die teilweise keine gute Behandlung erfahren von ihren Familien. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber den Frauen hier in Deutschland, in Europa und gegenüber den Töchtern. Und ich kann als Tochter nur sagen, ich weiß, wovon Friedrich Merz spricht.
Maar ze zei dus in deze verklaring dat vrouwen in Duitsland rechten hebben en dat ze die rechten ook moeten verdedigen. En dat ze ook een verantwoording hebben naar niet-westerse vrouwen en vrouwen uit migrantengroepen. Die ook beschermd moeten worden, maar ook nieuwkomers die vrouwenrechten en de positie van de vrouw in Duitsland moeten leren kennen en moeten onderschrijven. En zij zegt dat ze het goed vindt dat Friedrich Merz deze discussie begonnen is, zodat er misschien een keer een echt debat over kan worden gevoerd. Maar goed, nu je dit allemaal hebt gehoord, Chris, wat vind jij nou?
Wat ik een beetje gek vind, is je denkt altijd van, in Duitsland zijn ze heel politiek correct, want in Duitsland willen ze niet met de AfD samenwerken. Hè? Ik bedoel, wij hebben toch al PVV-regeringen gehad en zo, bij ons is het allemaal veel. Ik heb het idee dat hier dit soort partijen veel dominanter zijn, maar in Duitsland hebben ze die eigenlijk helemaal niet meer nodig. Ik bedoel, als je hoort wat het CDU hierover zegt, nou, dat is toch ongekend. Ik bedoel, dat hoor je de VVD, hoor je dit niet zeggen.
Vind je?
Ja.
Ik dacht dat Dylan Jeschogus toch ook wel opgekomen was voor vrouwen op straat en zo.
Ja, maar zij zegt niet, er lopen te veel gekleurde mannen op het stationsplein van Amsterdam en Rotterdam.
Nou, zo heeft Merz het ook niet. Zo heeft Merz het niet gezegd.
Ja.
Merz heeft gewoon het algemeen gedaan. Hè? Die heeft gewoon gezegd, we moeten wat aan dat stadsbeeld doen. Met andere woorden, er is eigenlijk als een soort van, ja, hij zei dat als een soort van manager van, we moeten dat even regelen.
Maar het is natuurlijk een metafoor voor gekleurde mannen. Daar hebben natuurlijk die demonstranten natuurlijk op zich wel gelijk in.
Ja, maar die demonstranten die trekken dat in den brede. Want die vrouwen zeggen ook, we zijn dat stadsbeeld, wij zijn het stadsbeeld.
Ja, dat is gewoon niet waar, want die lopen niet op die die dag van die demonstratie wel.
Hoofddoeken, zonnehoofddoeken die migratieachtergrond hebben.
In Frankfurt, dat hebben we net aan de mensen verteld. En in Frankfurt stonden daar allemaal mannen van kleur. En dat was geen plek waar vrouwen rondgingen.
Nee, weinig tot geen vrouwen inderdaad, ja. Dat klopt. Van de zomer hadden wij natuurlijk het vreselijke drama rondom het meisje Lisa.
Ja.
Die natuurlijk was verkracht en vermoord.
Ja.
En daarna is de discussie in Nederland ook geweest. Dat vrouwen zich niet veilig voelen op straat.
Mm-hmm.
Dus dit is eigenlijk ook een beetje hetzelfde, toch?
Ja, maar we hebben toch niet een premier die zich als woordvoerder daarvan opwerpt op die manier.
Ja, die zich in die discussie mengt.
Ja, die zich daarin mengt en die daar ook dingen over zegt waar een hele hoop mensen zich aan kunnen storen.
Nee, dat klopt. De Schoof heeft er wel wat over gezegd volgens mij.
Ja, maar niet op deze manier.
Niet zo.
Nee, niet zo.
Nee.
Die houdt zich wel wat meer op de vlakte.
Nee, maar op zich dat ze een debat voeren, de Duitsers, vind ik al een hele stap.
Zeker.
Want 10 jaar geleden, ik weet niet of je dat nog weet, Oud en Nieuw in Keulen. Zeg je dat nog wel?
Toen waren er heel veel vrouwen die daar, lastig gevallen werden, aangerand. En dat heeft toen nog, wat heel opvallend aan was, dat dat dagen duurde voordat het in het nieuws kwam. Het had een beetje de suggestie van dat mensen het niet wilden weten dat gebeurde.
Dat klopt. Het was inderdaad, dat was inderdaad zo. Maar er waren vrouwen bij de Dom in Keulen Oud en Nieuw aan het vieren in de open lucht. En er zijn toen heel veel vrouwen aangerand door over het algemeen Syrische asielzoekers.
Ja.
En dat was toen een schandaal in Duitsland. En dat is in Nederland pas later een beetje in het nieuws gekomen.
Ja.
Maar dat is 10 jaar geleden. En het lijkt alsof er in die 10 jaar niet zoveel is gebeurd in die zin in deze discussie. Of dat discussie niet heel erg is gevoerd of zo.
Ja, Merz heeft er nu maar eens even een flinke schop tegen aangegeven.
Ja, en ik denk dat Merz ervan kan profiteren electoraal. Omdat het toch het thema veiligheid en vrouwen, dat doet het altijd heel goed bij conservatieve partijen. En zeker ook bij de CDU. Het zou heel goed kunnen dat dat thema nog even blijft spelen of dat ze daar een punt van gaan maken en dat er daar ook kiezers en vrouwelijke kiezers misschien wel naar de CDU kunnen komen volgend jaar. Dat weet je niet, maar dat kan ze in de kaart spelen.
Oké. Dan zijn er natuurlijk nog meer dingen gebeurd in Duitsland. En jij volgt Duitsland veel beter dan ik. Ik leer een beetje bij.
Nou ja, in Hamburg is een referendum geweest, Chris.
Dat is altijd leuk, referenda. Directe democratie. Dat is altijd een... Dat is altijd, daar zijn ook vooral rechtse mensen altijd ontzettend blij mee met rechtse democratie, met directe democratie.
Waarom is dat wel onder rechtse mensen?
Ja, dat is op de een of andere manier, omdat dat een typisch... In Nederland is dat gewoon een typisch PVV, ja, 21-achtig onderwerp tegenwoordig. Wat zij denken...
Ze willen allemaal volksraadplegingen.
Ja, want als je dan het volk gaat raadplegen, dan zullen daar meningen uitkomen die rechtse partijen leuk vinden. Dat is het idee.
Dat weet je niet.
Nee, dat blijkt wel,
kijk,
begrijp
wat er
ik.
In Hamburg is gebeurd.
Wat is er gebeurd?
Nou, anderhalve week geleden is er in Hamburg een referendum geweest over de vraag of de klimaatdoelen die ze hadden gesteld voor 2040, namelijk Hamburg moet in 2040 klimaatneutraal zijn, dus dan hebben we het over de deelstaat Hamburg, klimaatneutraal, of dat in de wet gelegd moet worden. Dus de klimaatdoelen in de wet leggen.
Zoals wij al een klimaatwet hebben, waar ook doelen in staan.
En dat wilden ze in Hamburg ook, en daar was een referendum over en dat is aangenomen.
Oh, dat is een tegenvaller voor mensen, rechtse mensen die voor referenda zijn. Dat ja, is niet de bedoeling, denk ik.
In die zin wel. Het is met 53% aangenomen. Er gingen ongeveer 300.000 mensen stemmen, dus de opkomst was ook heel laag. En het zijn vooral oudere mensen die hebben gestemd. Dus niet eens zozeer allemaal de jongeren.
Ja.
Maar daar in Hamburg hebben ze nu dus een situatie dat dus de klimaatdoelen moeten voor 2040 gehaald zijn.
Maar is dit een bindend referendum? Kun je dat niet gewoon in de vuilnisbak gooien?
Nee, het is bindend. En we zijn niet zoals in Nederland dat we even zeggen van... oh, we hebben een referendum gehad, geef een draai aan... dan doen we het maar toch maar niet, weet je wel?
Ja, precies.
Zo werkt dat niet in Duitsland.
Zo werkt dat niet. Een serieus land, serieuze campagne.
Ja.
En daarom krijgen we dus nu allemaal klimaatdoelen in de wet van Hamburg. Nou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... gewoon een beetje extra je best doen, niks aan de hand.
Nou, dat is nog niet zo makkelijk... want Hamburg is een zware industriestad. En ze hebben een van de grootste havens van Europa... Hamburg, wat moeten ze gaan doen? Olie en gas moet verdwenen zijn, ook uit de huizen. Dus ze moeten volledig van olie en gas af. Ik zie je kijken. Ze moeten overal 30 km per uur gaan rijden. Nou, daar heb ik ervaring mee als automobilist in Amsterdam. En ik kan nu thuis zeggen, daar houdt niemand zich hier in Amsterdam aan. Maar het is wel zo. En dat is ook dus zo'n ding.
Op papier klopt het.
Op papier klopt het. En dat gaat Hamburg dus ook doen. Overigens hebben we ooit een uitzending gemaakt over Hamburg, weet je nog?
Ik weet het, we zijn daar geweest.
Ja, en we hebben een mooie vergelijking met Amsterdam. Dus die kun je vinden op onze website duitslandpodcast.nl. Maar wat ze ook moeten doen is dat de zware industrie moet duurzaam worden, moet vergroenen. Dus de industrie überhaupt moet vergroenen. Dus dat is de bedoeling. En de vraag is hoeveel gaat dit kosten? En die vraag werd op Zat1 werd die gesteld aan de minister van Financiën. Want Hamburg heeft een minister van Financiën, dat noemen ze daar senator. En dat is ene meneer Andreas Dressen van de SPD. En er werd gevraagd hoeveel gaat dit kosten?
Man kann auch nicht irgendwie eine Zahl sagen, sondern wir müssen uns ja für die verschiedenen Sektoren jetzt angucken, auch für den Bereich, was kann die private Seite stemmen, was muss die öffentliche Seite beisteuern. Aber dass es teuer wird, das haben wir immer gesagt. Und
dat het duur wordt, dat hebben ze nou eenmaal gezegd.
Die mensen waren gewaarschuwd, zeg maar,
ja,
die hiervoor
maar
waren.
Het is nu aangenomen. En de AfD in Hamburg, Bernd Baumann, dat is een kopstuk van de AfD, die is Hamburger... Die zit in zak en as en die verwoorden het als volgt.
Der Chef der Hamburger Industrie sagt wörtlich, das ist der Sargnagel für die Hamburger Industrie. Die Politik hat das völlig unterschätzt in Hamburg. Die Grünen haben mitgemacht, die Linken haben mitgemacht. Die SPD hat nur windelweich dagegen argumentiert. Und auch die CDU war kaum vernehmbar. Unsere Möglichkeiten sind ja auch begrenzt in den Medien. Und das ist ja, wenn man sich das mal vorstellt, das ist ja so wahnsinnig. Der Hamburger Anteil am Weltklima, 37 Milliarden Tonnen CO2-Ausstoß, bis 40 Milliarden gehen die Schätzungen. Da ist Hamburg mit 10 Millionchen Tonnen, das ist wie ein Centstück im Fußballstadion, ist der Einfluss auf das Weltklima. Also 0,000 und alles, was in Hamburg jetzt nicht mehr produziert wird, wird jetzt in Indien, in China, in Brasilien oder sonst wo produziert, mit viel dreckigeren Anlagen. Also das ist einfach eine neue Wahnsinnigkeit, die da passiert ist.
Nou, Bernd Baumann van de AfD die zei dus eigenlijk van ja, het hoofd van de Hamburgse industrie die heeft gezegd, dit is de doodsnagel aan de kist van de Hamburgse industrie. Als we dit moeten uitvoeren, dat gaat helemaal fout. En hij zegt ook, en als we het uitvoeren, zegt Baumann van de AfD, dan zegt hij van ja, het is echt een druppel op een gloeiende plaat. Het is als een 1 centje, dus een 1 cent stuk in een groot stadion. Dat is wat wij doen. Op wereldschaal, dus stelt niks voor, zegt hij. En hij zegt ook van ja, en als al die industrie uit Hamburg weggaat, dan worden dezelfde producten in China en in India nog veel smeriger en nog veel milieuonvriendelijker geproduceerd. Dus dat is wat de AfD zegt. En wat zeg jij dan, Chris?
Nou ja, dat probleem is een beetje, denk ik, dat hij wel een punt heeft.
Jij vindt hij heeft gelijk.
Ja, ik heb de neiging om te zeggen, kijk, je kan natuurlijk het lange termijn perspectief, je kan natuurlijk naar het lange termijn perspectief kijken en dan kun je zeggen, iedereen moet wat doen en dat is weinig, maar ik bedoel, ja, als niemand wat gaat doen, dan gebeurt er nooit wat. Maar dit is natuurlijk ergens wel waar en je kan je natuurlijk afvragen of nou, als je nou zegt van nou, we gaan klimaatneutraal proberen te worden, of je dat in de grootste industrie stad en een van de belangrijkste havens van het land moet doen.
Ja, dat is riskant in die zin en voor je economie.
En je vraagt je natuurlijk toch ook af van ja, hebben mensen daar nou, ja, dat die mensen hebben daar natuurlijk ook weinig last van een referendum. Van dat hebben, dat is natuurlijk echt de kritiek van mensen die altijd al tegen referenda waren. Die zeggen natuurlijk van ja, je kan natuurlijk heel leuk groen stemmen in zo'n referendum, maar je zit zelfs niet op de blaren als jij niet in die industrie werkt.
Nee, dat klopt. En als jij een klimaatneutraal huis hebt, of je bent al zelf een believer en je zit daar helemaal in, dan is dat op zich al goed voor jou. Alleen de vraag is wat de gewone man eraan heeft. Aan de andere kant, je kan het ook omdraaien, Chris. Ik bedoel, ik snap dat je meegaat in de mening van deze AfD'er in die zin. Maar je kan het ook omdraaien, want nieuwe duurzame groene energie en industrieën leveren ook weer banen op. En is ook weer economische groei. Dat is wat ze dan zeggen. Dus het kan ook weer heel erg mooi worden voor Hamburg.
Maar het punt is natuurlijk een beetje van de vraag is dan van, moet dat met de weg van de geleidelijkheid? Want ik bedoel, 2040 is best wel dichtbij.
15 jaar is heel snel.
En dat is echt een enorme opgave. Dus je kunt je ook afvragen of het niet een beetje de kat op het spek binden is in dit geval.
Nou ja, je loopt een risico dat als je 2040 niet haalt en je bent niet klimaatneutraal, dat je dan de wetten overtreedt. En dan kan de rechter, die kan uitspraken doen. Daar hebben wij in Nederland ervaring mee. Overigens, Peter Tschentscher, dat is de opperburgemeester, regerende burgemeester van de stad, van de deelstaat Hamburg. Die heeft al in een persconferentie gezegd, ja, we moeten het referendum respecteren. Maar wij gaan naar de regering in Berlijn en we vragen om geld. Want Hamburg kan dit niet betalen.
Dat zo lust ik er ook nog wel een paar.
Ja, dus in feite gaan ze nu naar Berlijn om te vragen om geld.
Eigenlijk zegt deze man al van het kan niet.
Dat nou, hij zegt het wordt moeilijk, maar we gaan het proberen. Want het komt in de wet. En hij zegt ook, hij noemt geen bedragen, maar iedereen in Hamburg en in Duitsland weet dat dit tientallen miljarden euro's gaat kosten om die stad te verduurzamen en om die stad klimaatneutraal te maken. Maar iedereen weet ook dat de schuldenbremse in Duitsland eraf is en dat een deel van de schuldenbremse naar klimaatbeleid moet. Want de schuldenbremse konden in februari alleen afgehaald worden, want dat was een grondwetswijziging, met hulp van stemmen van de Groenen in de oude Bondsdag. En de Groenen hebben in de Bondsdag afgedwongen dat een groot deel, ongeveer 100 miljard, naar klimaatbeleid moet gaan.
Dus Friedrich Merz heeft nu gewoon weet nu waar hij naartoe kan sturen.
In feite zou Friedrich is eigenlijk de eerste die aanklopt bij Friedrich Merz is de stad Hamburg.
We gaan in ieder geval nu even naar de boodschappen.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
Dat waren de boodschappen. Overigens, wij drinken hier een Dornfelder Spätburgunder uit Pfalz.
Oh, oké. Okay.
Ja, maar dat is geen reclame, maar het is wel een lekkere wijn.
Het is geen sponsor nog. Gaan we nog mee aan de gang.
Maar goed.
We waren op de Frankfurter Boegmessen.
Ja, daar gingen we dit keer heen. En ja, we gingen daar naartoe eigenlijk om een beetje rond te neuzen. Ik was 9 jaar geleden was ik er voor het laatst geweest. In 2016. En toen was Nederland samen met Vlaanderen het gastland. Ah. En ieder jaar is er een ander gastland. Dat is een themaland. En dit jaar was het de Filipijnen.
Ja.
En daar hebben we het straks over. Maar we gingen er naartoe in de auto. En geparkeerd. En alles was groot, hè? Vond je niet?
Nou, het is echt een enorm. Dit is echt een enorme hal. Het allergekste.
Meerdere hallen.
Nou, het gekste eraan is dat het naast het Centraal Station staat. Dus je moet je een beetje voorstellen dat in Amsterdam, dat je dus als je links het station uitgaat, dat je dan opeens tegen de Rai, maar dan 4, 5 keer zo groot of
10 keer zo groot.
aanloopt. Dus het is een heel vreemd dat dat daar eigenlijk staat. Je kunt er ook, je wordt ook met de auto naar een hele andere plek geleid. Dan moet je met een bus moet je naar die enorme hal toe.
En dan duurt kom je iets van een half uur om er te komen.
En dan kom je in die hal en dan moet je dus eerst een soort vliegtuigbanden, zoals je al in Schiphol hebt, wordt je getransporteerd naar een deel van die hal.
Je bedoelt lopende banden, zoals op de pieren.
Ja, precies. En dan heb je en dan kom je uiteindelijk kom je in de Boegmessen uit.
Maar dat is toch fantastisch?
Nee, het is fantastisch.
Heb je toch wat meegemaakt?
Nou, het is heel groot. Ik moet zeggen, het was me niet zo duidelijk of nou die hele hal, ja, het zijn eigenlijk meerdere hallen naast elkaar, ja, of die nou allemaal Boegmessen waren. Maar wat ik wel weet is dat het ons anderhalve dag kostte om overal doorheen te lopen. En dan waren we niet eens overal heel lang blijven staan.
Nee, en we hebben ook nog niet alles helemaal goed gezien. Want er was ook nog een congrescentrum. Daar zijn we uiteindelijk niet geweest, viel me achteraf op. Ja, hadden we op de tweede dag wel onze jas opgehangen.
Ja, dan moet je je dus voorstellen inderdaad dat je jas een kilometer verderop hangt. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Ja, dat klopt. En dan moet je ook die jas weer halen helemaal daar.
Exact. Dus,
maar we hebben wel wat stappen gemaakt. Want de eerste dag hebben we iets van 5 kilometer gelopen.
Ja.
En de tweede dag heb ik op de stappenteller 8 kilometer geteld.
Ja.
Nou, dus ja, het is best wel groot, die Boegmessen, hoor.
Het is een ontzettend groot fenomeen. Terwijl ik eigenlijk dacht van, is dat niet gewoon een beetje verouderd, dacht ik.
Concept.
Is dat niet gewoon iets van vroeger? Ik bedoel, vroeger had je allemaal van die beurzen in, allemaal grote. Hè? Ik bedoel, je had vroeger ook, ik zou bijna zeggen, de Virato, maar dat is misschien wel heel erg
antiek.
Wat
is dat, de Virato?
Dat was een nieuwe elektrische apparaten in de Rai. Daar ging mijn vader altijd naartoe. Dat kun je nu helemaal niet meer voorstellen. Je kan ook denken van, ja, als je iets wil weten over auteurs en buitenlandse auteurs, dan kun je toch ook gewoon het internet op. Maar dat is dus niet zo.
Nee. Maar goed, kijk, er is hier gewoon een boekcultuur in Duitsland. En dat is wat je hebt gezien in de Boegmessen. Kijk, de boekdrukkunst is in Duitsland uitgevonden. Johannes Gutenberg in de 15e eeuw vond de boekdrukkunst uit. En er is eigenlijk een boekhandel al in Duitsland ontstaan. En die ontstond een beetje in Midden-Duitsland, zo rondom Frankfurt. En Frankfurt heeft een boegmesse, zoals ze dat noemen, al gehad. Dus een boekenbeurs al in de 15e, 16e, 17e eeuw. Er waren daar al boekenbeurzen. Dus er is een hele lange traditie in. En de messe, dus de beurs van Frankfurt, bestaat in feite ook al honderden jaren. De Boegmesse van Frankfurt die werd in de 18e eeuw een beetje overgenomen door Leipzig. En in de 18e en 19e eeuw was de Leipziger Boegmesse was de belangrijkste van Duitsland. En dus ook een van de belangrijkste in de wereld.
Ja.
Wel nu, na de Tweede Wereldoorlog in 1949, hebben de Duitsers daar de Frankfurter Boegmesse opgericht. De moderne Frankfurter Boegmesse. En die hebben wij bezocht. Dat is een enorm succesverhaal. Met de jaren van een boekenbeurs, een gewone boekenbeurs, naar de grootste ter wereld uitgegroeid. En ieder jaar ook een gastland. En daar zijn ze in 1976 mee begonnen. En ieder jaar is er dan een themaland. En je komt van dat land, kom je op de beurs, kom je het een en ander tegen.
Het komt er eigenlijk omdat het een heel paviljoen van dat land is. Ja, zo moet je het een beetje voorstellen.
Ja, ik kan me ook 2016 het Nederlandse paviljoen nog goed herinneren. En dat was een soort van hele grote panoramazaal met daarin een panorama van onze kust. En dat kun je ook vergelijken met de Vlaamse kust, want we deden het samen met Vlaanderen, omdat we samen hetzelfde taal- en cultuurgebied delen. De Boegmesse duurt een week en ieder jaar wordt er altijd de Duitse boekprijs uitgereikt. En die is dit jaar naar een Duits-Russische schrijfster gegaan. Ik zie je moeilijk kijken, want het is ook een moeilijke naam. Olga Grajasnova.
Ja, ja.
Ja, okay. En zij kreeg hem voor het boek Die herinnering aan die toekomst.
Oké. Okay.
Maar goed, dat is dus even een notendop de Boegmessen. Ja, en ik was daar stiekem ook een beetje om een boek Monarchie te slijten. Dat die had ik meegenomen.
Ja, want eigenlijk is dit een... Dat volgens mij weten mensen dat niet per se. Dit is voor het grootste deel van de week is dit eigenlijk een professioneel event. Dus het gaat over schrijvers, uitgevers, agenten. Dat soort allemaal mensen uit de boekenwereld. Dat is eigenlijk een soort netwerkevent. En in het weekend, dan verandert het eigenlijk opeens. En dan is het een publieksevenement geworden.
Nou, het is eigenlijk de hele week door al een publieksbeurs. Maar je merkt dat als je op... Wij waren er op vrijdag op, zeg maar, de laatste gewone dag. En als je op vrijdag bent, dan zie je veel meer professionals uit het boekenvak. En als je er op zaterdag bent, dan zijn er gewoon heel veel bezoekers. En ja, je hebt een speciale hal in de Boegmessen. Daar zijn allemaal speeddates. En dat zijn geen speeddates in de romantische zin, maar daar zitten allemaal agenten van over de hele wereld. En die spreken iedere keer 20 minuten of een half uur met uitgeverijen over de boeken van de schrijvers die zij vertegenwoordigen en die ze willen verkopen. En dan gaat het over het verkopen van rechten. Mijn boek Monarchie wordt bijvoorbeeld in Tsjechië vertaald.
Dus het gaat eigenlijk over, als het even vanuit
de deal Nederlands, kan daar worden gemaakt.
Ja, vanuit Nederlands perspectief gaat het eigenlijk over boeken die in Nederland door Nederlandse auteurs zijn uitgebracht. Die zoeken eigenlijk een uitgever in het buitenland,
precies,
zou je kunnen zeggen.
Dus mijn boek, als het goed is, als het allemaal doorgaat, wordt het ook in Tsjechisch vertaald. En dat is op de boegmessen voor een deel beklonken.
Ja.
Zo zijn er dus veel meer boeken die dus worden geschreven en die dus worden verkocht, waarvan de rechten worden verkocht aan het buitenland. En die deals die worden daar gemaakt. En ook worden de contacten aangegaan. Dus de boegmessen is een soort van contactmoment in het jaar waarop iedereen elkaar tegenkomt en iedereen elkaar ziet. En als je deals wil maken rondom boeken, dan moet je elkaar ook zien. En wat grappig is, is dat de uitgeverijen en de landen presenteren zich dus ook door eigen stands daar te hebben. Dus We hebben van allerlei landen hebben we stands gezien. En sommige landen die pakken echt uit. Italië heeft echt een hoek van een zaal.
Ja.
Gewoon een deel van een zaal. Italië had iets van 8 van die eilandjes met allemaal Italia erop. En dat was eentje voor kinderboeken en eentje voor romans en eentje voor non-fictie.
Ja.
Het Nederland had er
zo'n
eentje,
eilandje ja,
waar alle Nederlandse uitgevers die er toe doen zitten. En jij kwam daar de boeken van de mensen van de correspondent tegen.
Ja, die lagen daar en lag ook. En die hebben dan ook een eigen gidsje, dus in het Engels.
Ja,
van, dit hebben wij in Nederlands uitgebracht en wij zoeken daar uitgevers voor. Maar wat ik hier dus ingewikkeld aan vind, is, dan denk ik, dan ben je een onbekende auteur uit bijvoorbeeld Nederland.
Mm-hmm.
Hoe kan nou iemand, stel nou dat dan bijvoorbeeld, nou weet ik veel, een Griekse uitgever. Hoe kan een Griekse uitgever nou erachter komen dat het een goed idee is om een bepaald Nederlands boek uit te geven? Hoe kan dat nou?
Mijn boek Monarchie gaat deels over de Griekse monarchie, die in 1974 is gestrand en is afgeschaft. En een deel van het boek gaat over Griekenland. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben met mijn eigen boek naar de Griekse stand gegaan. En daar heb ik echt wel een uur lopen babbelen met al die mensen.
Yeah.
En doordat ze mij zagen, en ook vanwege mijn naam, ze vonden het interessant dat ik Turkse voornaam had.
Ja.
Ik heb toevallig ook Griekse voorouders, daar heb ik ook wat over verteld.
Ja, je hebt je goed
dat slaat, ja, maar dat slaat dan aan. Maar dat kun je alleen maar doen als je daar komt. Kijk, en dat wil nog niet zeggen dat mijn boek in Griekenland.
Dat je het nu voor elkaar hebt.
Maar we proberen, dus het zijn gewoon bouwstenen die je legt. En daar, ja, zo werkt het een beetje, Chris. Nou, wat je ook hebt op de boegmessen zijn lezingen. Er zijn heel veel lezingen.
Ontzettend veel lezingen, zeg maar. Er was een boekje van 30 pagina's. En er stonden per pagina stonden wel 20 lezingen. En er stond aan het begin van het boekje stond, elke auteur staat maar één keer in dit boekje. Want anders vonden ze sommige mensen kennelijk te dominant of zo. En sommige mensen komen dus kennelijk vaker.
Het was gelijke monniken, gelijke kappen.
Ja, en dat was eigenlijk, ja, ik vond de website vond ik ook een ramp. Want dan waren wij daar bijvoorbeeld zaterdagochtend om 10 uur. En dan denk je, nou, laten we nu naar een lezing gaan.
De website was niet zo goed.
Als je dat dan invoerde, dan bleef je dus maar scrollen bij sessies die alleen maar op zaterdagochtend om 10 uur waren. Zoveel waren dat er.
Ja, dat klopt. Maar dat is even de website. Maar het waren er echt heel veel. Maar je hebt ook heel veel hallen, Chris. En je kan echt heel veel kiezen. En er zijn heel veel bezoekers, ja. Dus het is gewoon helemaal niet zo gek dat ze daar zoveel lezingen geven. En daar komt er ook nog bij dat, ja, Duitsers zijn gewoon heel erg, ja, op de inhoud. En die komen ook op die lezingen af. En die komen dan luisteren. En jij bent naar een lezing gegaan van Jens Stoltenberg.
Nou ja, het was niet echt een lezing. Het was meer een soort interview.
Het was een beetje een interview.
Een gekke bijeenkomst. Aan de ene kant hadden we dan mevrouw, nu ben ik toch haar naam kwijt.
Ik heb het opgeschreven. Maria Ressa.
Ja, Maria Ressa. Dat is een Nobelprijswinnares uit de Filipijnen. En die zat dan naast Jens Stoltenberg, de oud-premier van Noorwegen en ook de oud-NAVO-baas. Volgens mij is de voorganger van Rutte. Of in ieder geval één van de voorgangers van Rutte.
Nee, was de voorganger van Rutte.
De voorganger van Rutte. En die hebben dus allebei een boek uit. En dat ging dan over democratie en transparantie. En er stonden dus, nou, ik denk dat daar 300-400 mensen in die zaal stonden.
Ja, het stond echt rijen dik.
Helemaal de rijen dik. Maar wat ik daar dus zo gek aan vond, was dat het dus een beetje mij in mijn eigen vooroordeel bevestigde. Dat ik dacht, ja, maar wij staan hier nu allemaal, dat wij allemaal weten wie Jens Stoltenberg is. Terwijl de vraag is natuurlijk eigenlijk dat je dan, nou, bijvoorbeeld een onbekende auteur uit Polen of uit Saoedi-Arabië of uit Kazachstan. Snap je? Maar die trekken natuurlijk dat publiek niet. Dus iedereen denkt natuurlijk, oh, dat is een bekende, daar ga ik naartoe. Maar dat zijn natuurlijk de mensen die sowieso al een vertaling hadden. Want Jens Stoltenberg en die Ressa, die zijn in het Nederlands al lang vertaald. Ik heb een geluidsfragment.
Jens Stoltenberg, you've been Prime Minister of Norway twice. The longer was between 2005 and 2013. You were General Secretary of NATO from 2014 to 2024. You've written a book about it. Par min vakt alene NATO i krigstid. Is that pronounced right?
That's perfect Norwegian.
Okay, this is, I'm happy because my Norwegian is actually not non-existent. Auf meine Posten in Kriegszeiten an der Spitze der NATO, published just this year by Siedler.
Nou, toen gingen we weg en toen liepen we naar de Duitse hal. Want er is één grote hal met alleen maar Duitse uitgeverijen en boekverkopers. En ja, er zijn eigenlijk twee lagen zijn dat ook in, die,
ja,
in dat gebouw.
Het, en enorm en het drukst.
Ja, het drukst. Ja,
heel druk.
En toen kwamen we bij de stand van Die Zeit, het weekblad. En ja, daar was Stefan Mauw, de socioloog. En die heeft ook een aantal boekjes geschreven. En ik vond het leuk om hem te zien, want ik heb hem in mijn boek Verbind en Heers aangehaald. Want
ja,
van Stefan Mauw is de theorie van de triggerpunten.
Mm-hmm.
En die triggerpunten noem ik in mijn boek ontvlammingspunten.
Mm-hmm.
En ik heb ook Stefan Mauw daarin aangehaald. Ik heb ook met hem gemaild daarover. En het leuke is, dit keer konden we elkaar dus tegenkomen. Dus
was
afloop...
toch weer een soort aapjes kijken, toch?
Nee,
weer?
Voor mij was het niet aapjes kijken. Voor mij was het een feest der herkenning. Want Stefan Mauw herkende ik natuurlijk. Hé, hij zit daar.
Ja.
En nadat dat interview, want het was ook een soort van interview, voorbij was. Toevallig diezelfde Ricardo Lang die we net eerder hoorden, die zat er ook naast. En daar heeft hij nu een boekje meegemaakt. Toen ben ik op hem afgelopen. En toen zei ik, hey, kent u me nog? Ik ben Kemal Rijk en zo en zo. Oh ja, we hebben gemaild. Wat fantastisch. En is je boek al uit? Ja, mijn boek is uit. Kijk, dat is leuk als je echt op de boeg met ze komt. En je komt elkaar tegen.
Ja.
En dan kun je ook weer tegen...
Onderdeel bent.
Nou nee, daar gaat het niet om. Dat vind ik overdreven. Het gaat er eerder om de twinkeling. Die er op dat moment is tussen twee mensen... En dat je hebt met elkaar gemaild en dat je elkaar dan toch ziet.
Ja.
En nou, als we in Berlijn zijn, dan ga ik toch een bakje bij hem doen.
Ja, ja.
Want hij wilde het boek wel zien.
Maar hij kan helemaal geen Nederlands, dus hij heeft niks aan het boek.
Nee, maar kijk, zo'n boek, dat is een klein
boekje.
Nee,
gewoon voor de leuk.
Dat kun je gewoon in de kast zetten. Dan kun je zeggen dat een Nederlandse auteur heeft mijn theorie gebruikt.
Hij zegt dat hij positief over me geschreven heeft.
Dat zal hij vast zeggen. Maar dus we gaan even luisteren nog naar Stefan Mauw.
Tatsächlich wirkt, en dat was voor mij schon reizvoll. Mit einer Protagonistin der Ampelregierung, die was Ricarda ja war, mich darüber zu unterhalten und wirklich zu fragen, ja, wo steckt das Ganze fest? Wir haben ja häufig auch eine gemeinsame Problemdefinition. Ne? Wir haben das Gefühl, wir haben eine nicht besonders sozusagen lösungsorientierte und sachkompetente Form der Staatlichkeit. Wir haben eine hohe Form der Verrechtlichung. Wir haben Veränderungen in der politischen Konfliktstruktur. Wir haben angeheizte und angespitzte Diskurse, zum Teil hasserfüllt, Übergriffe auf Lokalpolitiker. Und wirklich zu fragen, was hat sich eigentlich in der Organisation des Politischen verändert und wie steht das im Verhältnis zu gesellschaftlichen Restrukturierungsprozessen?
Nou, noch even um es samen te vatten, was Stefan Mauw hier zei. Hij heeft met Ricarda Lang, dat is dat kopstuk van De Groene, heeft hij een dialoogboek geschreven. In Duitsland is dat heel normaal, dat twee mensen een dialoog met elkaar voeren in een boek. En dan heb je dan een boek van 200-300 pagina's van, waarin dus telkens de een op de ander reageert en andersom. En deze dialoog gaat dus over hoe de politieke structuren in Duitsland veranderen en wat dat doet met het politieke bedrijf, maar ook met de maatschappij en hoe je dat moet zien. En Stefan Mauw die wil dus weten. En hij zei dus net van ja, ik vind het super interessant om met iemand te spreken die uit de mislukte Ampelcoalitie, dus de vorige regering waar de Groenen ook in zaten, samen met de liberale FDP en de SPD, de Sociaaldemocraten, om dat zeg maar te ontdekken. En dit is zo'n typisch Duits boek ook, omdat het zijn twee belangrijke figuren, twee bekende figuren, die de Duitsers kennen, onder andere van tv en uit de media en uit de debatcultuur die ze hebben. Stefan Mauw is echt wel bekende socioloog. En dan natuurlijk zo'n Ricarda Lang. En die twee gaan met elkaar in gesprek.
Nou, dan komen we nu eindelijk aan bij de Filipijnen.
Ja, wat heb jij met de Filipijnen?
Nou, eigenlijk helemaal niks. Ik weet dat de Filipijnen, wat is het, in Zuidoost-Azië liggen ergens. Ja. Het is een eilandengroep. Ik denk heel veel eilanden, vooral heel veel. Ik denk dat het heel arm is. En vroeger had je, toen wij jong waren, had je Marcos. En die had dan een vrouw en die had heel veel schoenen.
Imelda Marcos.
En daarna had je Corazon Aquino en die maakte er ook een zootje van.
Dat is een andere mevrouw.
En die heeft toen volgens mij de eerste democratische verkiezingen gewonnen.
Zijn mensen die zeggen dat de Filipijnen een bananenrepubliek zijn.
Dat zou je niet durven zeggen.
Dat ga ik hier nu niet zeggen. Alleen de Filipijnen staan er niet altijd goed op bij ons, toch, in Nederland?
Ik denk dat ik nu wel heel veel dingen over de Filipijnen heb gezegd. Ik denk dat er niet veel mensen in Nederland zijn die meer weten van de Filipijnen. De
Filipijnen zijn natuurlijk een voormalige Amerikaanse kolonie. Daarvoor waren ze een Spaanse kolonie. En daar wordt een beetje Amerikaanse Engels gesproken. En iedere keer als ze een nieuwe president hebben, dan gaat er iets fout.
Ja.
Dat is een beetje wat ik van de Filipijnen weet. En de bekendste is natuurlijk Duterte. Die zit hier in Den Haag in Scheveningen, in de gevangenis.
Oh, dat wist ik niet.
Die Filipijnen presenteerden zich in een paviljoen en ze hadden daar een paar hutjes neergezet. Hè? Dat was wel,
hutjes.
Zag er wel aardig uit. Maar ik weet dus helemaal niks van de boeken van de Filipijnen.
Er waren wel wat presentaties. Ik bedoel, er waren drie delen van de Filipijnen kennelijk. En er was ook een aardbeving geweest. En dus in die
meerdere.
Meerdere. Dus in die zin leerde je wel iets. Maar ik moet zeggen, om nou te zeggen van, ik heb nou een beeld gekregen van wat dat voor land is, behalve dat het waarschijnlijk heel arm is, is het antwoord toch eigenlijk gewoon nee.
Maar ben je nou ontevreden?
Nee, want kijk, dat is natuurlijk een beetje het probleem van de Filipijnen. Mensen hebben ook niet zoveel interesse in de Filipijnen. Dus het is, de Filipijnen hebben, zal maar zeggen, een soort mogelijkheid om de mensen interesse te geven. Dat is mislukt. En dat is eigenlijk alleen een probleem voor de Filipijnen, niet zozeer voor ons.
Maar goed, de Filipijnen, die hebben zich daar wel gepresenteerd, ja.
Ja, er stonden allemaal weer boekjes in een stellage.
Nee, maar je doet een heel klein.
Nee, helemaal niet. Zou die durven, die klein niet het over doet? Het zijn wel alleen auteurs die wij dan weer niet kennen. Dus dan is het toch weer een beetje de vraag van, wie zijn dat nou precies? Waar gaat dat dan precies over? Nou, ik weet niet precies wat dat voor taal.
Kijk, ik vond dat ze pakten wel uit die Filipijnen. Ze hadden duidelijk grote stands en paviljoens. En ja, ik heb wel wat geleerd, waaronder dus over die aardbeving, en daar hebben we een geluidsfragmentje van.
Oké.
As you can see, the Philippines is sitting in what's called the Ring of Fire, and it's unfortunate for us. And at the moment, as you know, in our news, we're kind of suffering a little bit of tremors every now and then.
Ja, dat was zo stom.
Ik vond het heel leerzaam.
Nou, volgens mij was jij heel snel weg. Want volgens mij was jij koffie halen. Je moet niet wel de waarheid spreken. Nee, ik heb heel lang zitten
luisteren. Ik heb daar iets van 10, 15 minuten geluisterd.
Ja.
Ik weet dus nu dat de Filipijnen een zwaar aardbevingsgebied zijn, waar iedere week of om de havenklap een beving is.
Ja.
Een beetje zoals Griekenland en
Turkije. Wat leuk was, ze hadden ook plaatjes gemaakt van wat er zou gebeuren als Manila in een aardbeving terecht kwam. En dan lieten ze zien door middel van AI. Dat er dan, nou, hadden ze uitgerekend dat er 50.000 doden zouden vallen en hoe het er dan uit zou zien.
Ja, en toen was ik al koffie halen.
Ja, en toen daarna kwam een of andere vrouw. Ja, met een of ander persoonlijk verhaal.
Kijk, noem mij een nerd, maar ik vind dit gewoon interessant.
Nou, ik vond het op zich ook wel interessant. Maar ik vond echt, als je nou zegt van, dit is een soort wereldtentoonstelling op het gebied van boeken, vind ik, heel veel mensen hadden ook gewoon, als je een beetje adviseur bent, had je dit anders aangepakt.
Hoe dan?
Nou, gewoon, dan kun je gewoon zeggen, dan had je bijvoorbeeld gezegd van, hoeveel mensen wonen er dan in de Filipijnen, zeg maar? Wat voor temperatuur is het daar? Heb je daar grote steden? Waar leven de mensen van?
Dus een simpele informatie.
Nou, ik vind eigenlijk, dan heb je een beetje context, en dat geeft dan ook context over waar die boeken waarschijnlijk over gaan.
Oké, maar de laatste vraag, want ik had ook een beetje bij die Filipijnen een beetje vakantiebeursgevoel. Ik weet niet of je daar ooit bent geweest.
Zeker.
Vakantiebeurs, mensen die niet weten waar ze op vakantie moeten gaan, naar de vakantiebeurs. En dan weten ze daarna
vaak. Het
zegt
meer over jou dan over mij.
Nou, dan weten ze daarna vaak nog niet.
Ja.
Nee, ik moest erheen voor andere zaken.
Tuurlijk.
Maar heb jij zin om op vakantie te gaan naar de Filipijnen?
Ik heb eigenlijk geen ander beeld gekregen dan ik had.
Van de Filipijnen?
Het heeft gewoon niks opgeleverd.
Oké, nou volgend jaar heb je weer een kans, want dan is Tsjechië het gastland.
Oh, dat is dichterbij. Dan gaan we nu naar Bellen met de Buren.
Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen.
Margriet Brandsma.
Dag Margriet Brandsma.
Hey, hi.
Ja, wij waren op de Frankfurter Boegmes, Margriet. En jij bent natuurlijk jarenlang correspondent geweest in Duitsland. Wat heb jij met de Frankfurter Boegmessen?
Ik ben er een paar keer geweest en nou, ik heb daar een paar indrukken wel aan overgehouden. De massaliteit, het feit dat er inderdaad zo ontzettend veel mensen op afkomen. Ik bedoel, ik heb ook wel dat soort gelegenheden in Nederland bezocht. En ja, natuurlijk veel minder mensen, veel minder inwoners, maar ook relatief gezien. Je ziet in Duitsland op zo'n boegmessen dat het enorm leeft, het boek. Dat is één. En het tweede wat ik me nog heel goed herinner, dat is die blauwe sofa. Ik weet eigenlijk niet of die nog steeds bestaat, maar
blauwe
toen wel.
Sofa.
Toen ik het... Ja, de blauwe sofa heette dat. Dat was het woord zegt het al, een blauwe sofa, waar elke dag een talkshow werd gehouden. En die werd dan ook, daar deden schrijvers aan mee, hè, van het themaland. En die werd dan ook uitgezonden op de publieke televisie, op de radio. Dat was een initiatief, als ik me goed herinner, van Bertelsmann. Dat grote concern. En ik weet ook dat de keren dat ik daar was, deed de ZDF daar ook aan mee. Dus dat was ook zo'n fenomeen. Dus ja.
En wat was daar zo fenomenaal aan?
Nou, het was toch dat je gewoon eigenlijk elke dag... Naar een heel hoogwaardig boekenprogramma kon kijken. Wow. Hè? En dan live. En ik bedoel, wij hebben het niet eens meer één keer in de week op televisie zo ongeveer. En op die Frankfurter Boegmessen zag je daar gewoon... En iedereen schoof daar ook aan. Dus uiteraard natuurlijk de schrijvers van boeken uit het themaland. Maar ook de grote Duitse namen.
Ja.
Dus
ja,
dat
ja.
vond ik wel... Ja, ik vond dat heel interessant. Ik heb er echt van genoten.
Ja, absoluut. En Chris verbaasde zich erover hoe grondig de Duitsers het aanpakken. Dat ze ook allemaal, toch Chris, dat ze allemaal zo luisteren en zo.
Bij die tijd stond, dat was een soort stand en daar stond het 6 rijen dik. En dan kon je niet langs en je kon aan de achterkant, kon je helemaal niet horen waar het eigenlijk over ging. Ik bedoel, de interesse was wel heel erg groot vergeleken met in Nederland.
Nog steeds dus. Ja, kijk, en dat vond ik... Het was ook zo'n weerspiegeling van wat je gewoon ook in de maatschappij zag. Mm-hmm. Als ik in de trein zat, of nog steeds wel als ik in Duitsland met de trein reis... dan zie ik nog altijd heel veel mensen met een boek zitten. In Nederland is dat veel minder. Trouwens ook nog gewoon met papieren kranten. Het is daar nog wat meer levend, hè, dat hoort op papier en daar is die boegmessen in Frankfurt, maar ook die in Leipzig, onderschat die ook niet, is daar een heel goed voorbeeld van.
Ja, en je hebt ook veel Nederlandse uitgeverijen gezien op de boegmessen, ja, door de jaren heen dat je er was. Wat vond je daarvan? Ja. Hoe manifesteerde zich die volgens jou?
Nou ja, wat je heel goed zag bij die Nederlandse uitgevers was natuurlijk de enorme inzet die er gepleegd werd om Nederlandse schrijvers op de Duitse markt te krijgen. Logisch, want een hele grote markt. Maar bovendien, we hadden het natuurlijk al over een markt die bereid is boeken te kopen. Dus dat en met de grote namen lukte dat ook wel. Hè? De Notenbooms, de Harry Mulisch, later Connie Palmen. Grunberg niet te vergeten. Mm. Ja, er zijn absoluut Nederlandse schrijvers doorgebroken op die Duitse markt. Nou, en ik denk dat ze dat geen windeieren heeft gelegd. En dat is natuurlijk voor een uitgeverij ook heel prettig. Dus vandaar dat ik ook wel zag dat die Nederlandse uitgevers er ontzettend hard aan trokken op die Frankfurter Boegmessen.
Nou, kwam je ook wel eens namen tegen die dan in Duitsland doorbraken van je dacht van god, dat had ik niet verwacht. Dit zijn toch een beetje de allergrootste namen die je nu noemt.
Nee, dat heb ik niet zo. Kijk, wat je natuurlijk wel zag was dat voor een deel ook... of eigenlijk Nederlandse schrijvers met de Tweede Wereldoorlog als thema... dat had wel een soort aantrekkingskracht... of heeft wel een soort aantrekkingskracht op die Duitse markt. En ik denk dat overigens niet alleen geldt voor Nederlandse schrijvers... maar dat zie je toch wel, dat er in Duitsland wel een soort nieuwsgierigheid ook is gekomen... Naar boeken uit andere landen over dat deel van onze geschiedenis. Dat is mij wel opgevallen door de jaren heen. Maar...
Ja, wat mij altijd is opgevallen dat de Duitsers zo weglopen met Kees Notenboom. Ja. Wat vind je daar nou van? Die Notenboom in Duitsland, dat is toch altijd nog een ding?
Ja, nou ja, kijk, ook boeken is een kwestie van smaak. Hè? En daar valt over te twisten, maar ik hoor wel uit je stem... dat je niet een groot fan bent van Cees Notenboom. En Nou ja, daar kan
heb
ik me
dat
wel wat
nou
bij
verraden,
aansluiten.
Jeetje.
Nee, daar sluit ik me wel wat bij aan. Ik vind zijn boeken over het algemeen ook niet... Nou ja, niet om door te komen klinkt ook weer heel erg absoluut. Maar het is niet een schrijver waarvan ik denk, kom. Of dacht, kom, daar ga ik eens wat van lezen. Nou, ik was na één boek wel klaar. Ja, wat het is... Kijk, in Duitsland doet hij het inderdaad goed. Maar... Echt onomstreden is hij natuurlijk ook niet. Of kijk, ik heb ook op boekenprogramma's en recensenten gezien in Duitsland. Nou, dan was het niet alleen maar Hosanna voor Cees Notenboom.
Nee, nee. De bekendste boekenrecensent van na de oorlog is natuurlijk Marcel Reich-Ranitzky. Heel bekende naam, ken je ook. Met een rollende R. En ja, in
1993.
Een Beiers accent. Absoluut. Ja. En in 1993 was Nederland gastland samen met Vlaanderen. En toen werd de Nederlandse literatuur besproken. We gaan even naar een fragmentje luisteren over wat Reich-Ranitzky zegt over Notenboom. En dan moet jij zo maar even zeggen, Margriet, wat je ervan vindt.
Ik heb ganz andere dingen gelezen. Ja? Die zijn ook erin in dit boek. Alles wat sie gesagt haben. Ik heb dat niet empfunden als een philosophischen Roman. Es ist für mich vor allem der Roman eines, und diese Formulierung mag den Notenboom selber verblüffen, eines sehr, sehr romantischen Schriftstellers. Ein ganz romantisches Buch, in dem die Erotik im Mittelpunkt steht. Es sind ja mehrere große Liebesgeschichten. Das widerspricht nicht dem, was Sie gesagt haben, Frau Löffler. Jeder liest das Buch auf seine Weise, das spricht nicht gegen das Buch. Den Mulichen müssen wir alle auf dieselbe Weise lesen.
Ja.
Das ist ein ganz anderes Buch. Ja. Das hat das, was dem Mulich fehlt. Das ist ein Buch mit Magie. Oder wenn Sie so wollen, ein poetischer Roman.
Margriet, hoe luister je hiernaar?
Met een wat dubbel gevoel. Je hoort heel duidelijk wel dat Reich-Ranitzky niet een hij verpakt het heel mooi. Hij vindt het meer, niet zozeer filosofisch, maar meer romantisch. En dat zal Notenboom zelf ook wel verraden. Het is eigenlijk een beetje een milde manier van deze Reich-Ranitzky. En dat is heel aardig, want die man die kon ontzettend recht door zee zijn.
Ja, hij kon mensen breken. Ja.
Hij kon mensen breken. Ik vat het een beetje op als een wat omvloerste manier om te zeggen dat hij er niet zoveel aan vond aan dit boek. Rituelen ging het over.
Nee, precies. Kijk. Die Nederlandse literatuur, daar komt ook veel seks en erotiek in voor en zo, weet je, dat is heel poep en pies en alles, maar op. Dat is toch in Duitsland ook een beetje anders, toch? Er wordt toch anders tegenaan gekeken, dat blijkt ook wel een beetje uit dit fragment.
Ja, absoluut, en zeker denk ik, want we praten nu wel over ruim 20 jaar geleden, hè? Dus...
Langer nog, 30.
Nog langer trouwens, ja, daar is het, als je nu naar de Duitse boeken, naar de Duitse literatuur kijkt, is dat wel veranderd. Maar toen was Duitsland absoluut nog veel preutser. Ja. En dat weerspiegelde zich ook in de literatuur dan wij in Nederland waren.
Jij begrijpt dus eigenlijk die fascinatie voor Cees Notenboom in Duitsland, begrijp je eigenlijk niet? Komt het daar niet eigenlijk op neer?
Nee, eigenlijk niet. Maar niet zo heel goed. Ja, behalve dan... Dat Duitsers wel wat meer filosofisch ingesteld zijn dan wij. En Cees Notenboom natuurlijk zijn boeken ook op die manier wel schrijft. En dus ik kan me voorstellen dat die toon in Duitsland wel aanslaat. Maar ja, als je het mij persoonlijk vraagt, dan verbaast het me wat.
Ja, precies. Nou ja, goed, ze lopen dus weg met Notenboom. Maar ook met, wat we al zeiden, Arno Grunberg, Ira Vijf en Leon de Winter. Maar goed, voor de Nederlandse luisteraar, welke Duitse auteur raad jij nou aan?
Ja, die heb ik ook eigenlijk op de Frankfurter Boegmesse ontdekt. En dat was in 2012, toen was ik er ook. En toen was ik dus bij zo'n blauwe sofa bijeenkomst. Mm-hmm. En daar zaten onder meer Martin Walser en echt grote namen uit de Duitse literatuur. En ook een Duitse schrijfster die toen in Nederland eigenlijk nog niet bekend was. Julie C. heette ze.
Julie C.
Dat vond ik meteen al een fascinerend iemand. Iemand die heel verstandige dingen zei over literatuur en hoe ze zelf boeken schreef. En toen ben ik me eens wat gaan verdiepen in die vrouw. Nou, ze schrijft nog steeds. Ze is in Nederland ook doorgebroken. Ze is rechter in Brandenburg, als ik me niet vergis. En vanaf dat moment ben ik die Julie C. gaan volgen. Ben eigenlijk steeds groter fan van haar geworden. Een hele mooie, mild ironische manier van schrijven heeft ze. Vaak echt ook wel over dingen waarvan je denkt, in dat dorp waar zij nu over schrijft, daar zou ik zelf kunnen wonen. Dus nou ja, dat heb ik wel als cadeautje overgehouden aan een van die Frankfurter boegmessers.
Oké, dankjewel.
Ja, dankjewel Margriet. Tot de volgende keer.
Dit was Bellen met de Buren. Dan komen wij nu bij het slot van deze aflevering. Dat zijn namelijk de cultuurtips.
Ja, waar kun je naartoe in Nederland? Waar kun je een stukje Duitsland in Nederland opsnuiven? In de bioscoop draait nu de film Das Verschwinden des Josef Mengele. En dat gaat over de nazi-professor die in de Tweede Wereldoorlog, in de Shoah, experimenten op met name tweelingen, maar ook op andere Joodse gevangenen in Auschwitz en concentratiekampen heeft gedaan. Na de oorlog is die man gevlucht naar Argentinië. En is hij in Zuid-Amerika gaan zitten. En deze film gaat daarover. Dat is een speelfilm in zwart-wit. Zeer aangrijpend. Op jonet.nl staat een recensie daarover. Van Nico van den Berg, filmjournalist. En in de film wordt Mengele wordt geconfronteerd met vragen die zijn zoon Rolf hem stelt. En het is een film die ook in Cannes is geweest. En ze zijn zeer de moeite waard als je daar interesse in hebt. Op 30 november dan geeft Trixie Hulgens van het Duitsland Instituut een lezing over Thomas Mann in de boekhandel Maximus in Rotterdam. De inloop is om 19:30, dus om 19:30. En daarna beginnen ze en je moet een tientje betalen om binnen te komen. Maar dan heb je een prachtige lezing over Thomas Mann in Rotterdam. En dan op 4 november organiseert de Deutsche Bibliotheek in Den Haag een literair café over Die Drei Groschen Oper van Bertolt Brecht. En dat is in de middag, Chris. Dus dat is tussen 14:00 en 15:30 in de Deutsche Bibliotheek in de Witte de Witstraat in Den Haag. Dus dat zijn de cultuurtips voor deze keer.
Nou, dat is heel mooi. Dan zijn we daarmee aan het eind gekomen van deze aflevering.
Aflevering 2 van de
Duitsland podcast.
Ja, en wil je ons nou steunen, dan kun je ook doneren.
Dat kan op www.bunk.me/Duitslandpodcast.
Ja, want we hebben alle steun nodig, want goede journalistiek moet ook gemaakt worden met een beetje steun.
Precies. En als je nou een melding wilt krijgen als er weer een nieuwe Duitslandpodcast is, abonneer je dan even op dit kanaal op YouTube of op Spotify.
En ga naar onze website duitslandpodcast.com.
Tot de volgende keer.
Tot ziens.
Dag.